Daarna begint de toespraak in vers 22. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Daar is in de loop der tijd nogal wat van gemaakt, van die uitdrukking gij Israëlitische mannen. Ik persoonlijk begrijp dat nooit helemaal. Want, ja, gij Israëlitische mannen, wat had hij dan moeten zeggen? Of kunnen zeggen? Gij Griekse mannen, gij Egyptische mannen, die waren er toch niet?
Nee, precies.
En daarom kun je er ook niet te veel uit concluderen uit die term. En mag je dus zeker ook niet de conclusie trekken dat wat Peters nou hier te vertellen heeft alleen bestemd is voor Israëlitische mannen en niet voor iemand anders. Hij was daar bij Israëlitische mannen. En bovendien, het verklaart, hij moet het wel zeggen, want het verklaart, het is de achtergrond van zijn woordkeus. Namelijk, hij zegt, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder u de betoond door kracht en wonderen en tekenen. Maar of de Heer ook, of Jezus de Nazarener ook onder anderen dan de Israëlitische mannen betoond was door krachten en wonderen en tekenen, dat staat nog te bezien. Denk niet dat hij echt de hele wereld is afgereisd. Nou, een stukje wel, maar daar willen we het nou niet over hebben. Zie, dus hij spreekt het publiek daar ter plekke toe. Zoals de apostel Paulus in Athene specifiek de Atheners toespreekt en er ook wat couleur lokaal bij doet. Hij spreekt hen toe alsof alle inwoners van Athene of het filosofen zijn. Dat was nou weer niet zo, maar de stad was natuurlijk bekend om zijn filosofie. En Efeze wordt toegesproken als aanhangers van een aanbidders van Diana, de god der Efeziërs, en dat soort dingen meer. Maar het wil niet zeggen dat de boodschap niet voor anderen ook bestemd is. Dat zou ergens anders uit moeten blijken. Maar dat blijkt hier niet. Dus hij zegt, gij Israëlitische mannen, verder kun je er nog wat achter zoeken. Waarom zegt hij bijvoorbeeld niet, gij Joodse mannen? Maar ja, ik denk dat als Peters hoort wat wij nu bespreken, dat hij denkt, waar hebben ze het in vredesnaam over? Ik zeg dames en heren, en, als je dan, en waarom zegt hij dames en heren? Waarom zeg je niet boeren, burgers en buitenlui? En dat soort dingen meer. Ja, je moet maar eenmaal kiezen, maar je hoeft er echt niet al te veel betekenis aan te hechten. Hij is zich bewust dat hij Israëlitische mannen toespreekt en dat hij een beroep kan doen op gebeurtenissen die onder hen hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren. En meer in bijzonder zelfs de afgelopen weken, want daar gaat het over. En bovendien kan hij een beroep doen op hun veronderstelde kennis van de schriften. En dat doet hij ook hierna, want hij verwijst naar de schriften en naar het graf van David, dat is onder ons. Ja, als hij in Athene gestaan had en de Grieken toesprak, had hij moeilijk kunnen zeggen, het graf van David is onder ons tot op deze dag. Dus dat gaat niet. Met andere woorden, er zit verder niks bijzonders achter, gij Israëlitische mannen. Je kunt hooguit zeggen, de formulering is omdat hij een beroep doet op de beloften die God nou eenmaal aan Israël gedaan heeft in oud-testamentische tijd. En dat is ook zo. Maar ook die beloften waren niet exclusief voor Israël, hoewel velen dat graag propageren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Allereerst de beloften aan Abraham, de grote stamvader van Israël, en nog wat volken trouwens. Maar goed, de allereerste beloften aan Abraham waren, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Alle geslachten des aardrijks. En daarna zeggen we dat zaad is Christus, het zaad van Abraham, want zo wordt het uitgelegd in elk geval in Galaten hoofdstuk 4. En dus wordt de Christus gepredikt, Handelingen 17, aan alle mensen, alom. Daar is niks exclusiefs bij voor de Joden of voor Israëlieten. Dat lees je ook helemaal nergens. Nee, het enige bijzondere in verband met Israël is dat het aan hen het eerst gepredikt zou worden. Dat is het verschil. Maar de inhoud van de boodschap is niet een andere. De volgorde maakt wat uit. Israël zou eerst geborene zijn en zou op grond daarvan ook bijzondere zegeningen ontvangen. Andersom geredeneerd, Israël zou daar rechten aan kunnen ontlenen als eerste volk dat komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar de boodschap blijft volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde. Dat is in onze dagen ook zo. Ik bedoel, of je nou iemand in Harmelen, een heiden uit Harmelen, Meestal wonen die in Hilversum, hè? Maar goed. Maar als je nou een heiden in Harmelen het evangelie brengt, of een jood in Groot Mokum, of waar die lui dan maar wonen mogen, dat maakt heus geen verschil, het is dezelfde boodschap. Daarna komt iedereen, komen sommigen meteen vertellen, ja, maar je kan het beter dan toch op een andere manier doen. Dan zeg ik, ja, dat zou kunnen. Je kunt het beste proberen aan te sluiten bij iemands achtergrond, cultuur, milieu. En hoe heette die dingen vroeger ook nog maar weer, waar een mens uit afkomstig is. Dat lijkt me wel, als dat kan, als dat mogelijk is en je weet ervan, lijkt me dat verstandig. Maar met een man of 30, 40, hoeveel zijn we hier in de zaal, wordt het voor mij toch al wat moeilijk om aan te sluiten bij uw cultuur. Ik heb geen flauw idee waar hij vandaan komt en meestal weer niet uit Harmelen. Dus het schiet ook niet echt op om er wat cooler lokaal doorheen te mengen. Dus je weet het gewoon, dat is het grote probleem. Dat is de kritiek die ik ook altijd krijg, hè. Hij heeft eigenlijk wel gelijk, maar hij zegt het zo. Hij zegt het zo duidelijk, ja. Daar komt het op neer. Had het anders moeten zeggen, maar ja, dat is een subjectieve kwestie, hè. Dat is goed, laat maar zitten. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Nu komt hij. Jezus de Nazarener is wellicht ook wat dubbelzinnig, maar betekent toch gewoon Jezus van Nazareth. Achternamen had men niet. Dus hij wordt genoemd bij de plaats waar hij vandaan kwam, waar hij in ieder geval was, vandaan kwam, was opgegroeid, wellicht. Nou, als kind in ieder geval. Daarna raken wij ook het spoor een klein beetje bijster. Maar hij heet nou helemaal Jezus van Nazareth. Daar kan, zoals wij in onze dagen, nog steeds achternamen kennen, die gewoon plaatsnamen zijn, hè? Toch? Ja. Dus Jezus van Nazareth, een man van God, of gewoon een man Gods. Ik had het leuker gevonden als men het zo vertaald had. Ik denk dat men het bewust niet gedaan heeft, eerlijk gezegd, maar het is niet zo aardig. De term man Gods namelijk verwijst ons naar al die andere figuren in de dus voorafgaande geschiedenis, dat is de Oud-Testamentische, die ook zo heten. Een man Gods. Want het was de tamelijk reguliere titel van een profeet. Een man Gods. En dat had ik aardiger gevonden, want dan was het toch weer iets moeilijker geworden om er meer van te maken dan er staat. Want wat er staat is gewoon Jezus van Nazareth, een man Gods. Ik wijs er maar op dat niet eens gezegd wordt dat hij van Gods wegen verwekt is in de maagd Maria of wat dan ook. En dat er ook niet staat de Zoon Gods, maar gewoon Jezus van Nazareth, een man Gods, een profeet met de naam Jezus afkomstig uit Nazareth. Daar zat nog wel het een en ander achter, maar het heeft geen enkele leerstellige betekenis en zeker niet in de context van dit hoofdstuk. Om dan mijn nek maar weer uit te steken. Maar goed, in onze tijd is dat niet zo riskant meer als vroeger. Dus ik zeg het er maar bij, gewoon normaal, een profeet. Iemand die van Gods wegen gezonden was, met een boodschap van God, een bediening van Gods wegen, van moeders buik aan. Hij was ook niet de eerste en ook niet de laatste van wie zoiets gezegd wordt trouwens. En meer is het niet hier. Meer zit er niet in. Dat er meer over te vertellen valt, via andere schriftgedeeltes tot je dienst. Maar dat hoef ik dus vanavond niet te doen, want hier wordt het verder niet gezegd, hè. Jezus van Nazareth, man Gods, onder uw lieden betoond door krachten, dat wil zeggen onder uw lieden betoond, en wel als zodanig betoond, als man Gods uiteraard, betoond, gedemonstreerd, bewezen zo u wil, door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Dat wil zeggen dat het feit dat hij man Gods was, gedemonstreerd wordt, niet in zijn afkomst zo van geboren uit de maagd en verwekt door de Heilige Geest. Het feit dat die man Gods is, wordt gedemonstreerd in de tekenen en wonderen die hij deed. En daarna wijs ik maar op dat dat ook de gebruikelijke gang van zaken was bij de Oud-Testamentische mannen Gods, die ook krachten, tekenen en wonderen deden, en die waren niet uit de maagd geboren of verwekt door de Heilige Geest. Hebben die nog? Is wel verschil, maar niet op dit niveau. En men zou het ook niet maken, men zou het er ook niet inleggen. Bovendien, de kracht en wonderen en tekenen daarvan wordt inderdaad ook door Johannes, dit was Petrus, maar wordt ook door Johannes gezegd in, wat was het, Johannes 20 geloof ik. Ja, Johannes 20, daar staat in vers 30... Het is maar twee bladzijden terug, hè. Daar staat Johannes 20, vers 30... Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Johannes beschrijft er ook maar echt heel weinig in vergelijking met de andere evangelisten. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is, geschreven na zijn opstanding overigens, opdat gij gelooft nu dat Jezus is, de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Maar in het algemeen wil zeggen dat de wonderen die hij deed inderdaad tekenen waren, tekenen van zijn goddelijke zending. Niet primair tekenen van dat hij de Zoon van God was, dat zou ergens anders uit moeten blijken, maar tekenen werden altijd gedaan. In het Oude Testament ook. Met dezelfde strekking, want het waren altijd tekenen van het werk dat eenmaal de Messias zou doen. En die tekenen heeft de Heer Jezus ook gedaan, alleen hij zou de Messias zelf zijn. En dat is waar het nu over gaat, dat gaat Petrus nu uitleggen hier in Handelingen 2. Want hij zegt, jullie weten dat, hij zegt eigenlijk, ik ga ervan uit dat jullie het weten, gelijk ook gijzelven weet, het is in het midden van u gebeurd, het is gedemonstreerd. Wel nu, vers 23, deze, Jezus de Nazarene, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, eigenlijk betekent dat gewoon gevangen genomen zijnde. Als ik ergens in de brieven dat woord overgegeven tegenkom, leg ik altijd uit dat het betekent beperking. Als er staat dat de Heer zich voor ons heeft overgegeven, betekent het dat hij zich beperkt heeft tot een werk aan ons. Of als er staat dat God hem gegeven of overgegeven heeft tot iets, dat wil ook precies hetzelfde zeggen, dat hij beperkt is tot een bepaalde functie. En een bepaald werk in onze tegenwoordige tijd. Je vindt nogal wat schriftplaatsen hoor, die dat zeggen. Maar de betekenis ervan is inderdaad beperkend tot. En hier staat dus gewoon, hij is overgegeven, namelijk hij is beperkt geworden, gewoon in de gevangenis gezet. Dat is wat het is. Dat is de kale betekenis van het woord. Deze, en hij is gevangen genomen en daarna gekruist, zegt de rest van het vers. Maar eerst even, er staat eerst door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Want als het de raad Gods is, dan wil zeggen dat God het geregeld heeft. Raad is eigenlijk een gerechtelijke uitspraak. Of het is het lichaam, of hoe heet zoiets, de commissie zal ik maar zeggen, die de uitspraak doet. Die heet ook een raad. Maar feitelijk gaat het om de uitspraak die ze doet. En dat is een gerechtelijke uitspraak, dat heet raad. In plat Nederlands is raad een advies wat iemand geeft. Maar ik moet u zeggen dat dat niet de grondbetekenis van de term is. Grondbetekenis is dat het niet een advies is, maar een dwingend voorgeschreven advies, om zo te zeggen. De rechtbank doet de uitspraak en dat heet de raad. Die heb je toch, hè? Vandaar dat de hoogste rechtbank in Nederland nog altijd heet de Hoge Raad. En men gaat daar om raad. Niet om een vrijblijvend advies, maar om een dwingende uitspraak die het probleem moet oplossen. Einde van het verhaal, punt. Dat is raad. En er staat er zelfs bepaalde raad, dat wil zeggen dat die raad ook inderdaad vastgelegd is. Bepaald betekent letterlijk begrensd, afgeleid van de grenspaaltjes, hè? Daar komt het woord vandaan. Maar het is een vastgelegde, beperkte, vastgelegde raad Gods, en het heeft dus van doen met gerechtelijke uitspraken. Ik zeg dat met nadruk omdat het risico bestaat dat het uitgelegd wordt als een plan Gods. God heeft iets uitgedacht. En dat is wel zo, maar dit woord is sterker. Het is maar niet zijn eeuwig voornemen, uit bijvoorbeeld de Efezebrief of woorden van die strekking op andere plaatsen. Het is zijn raad, dat wil zeggen het is niet maar een plan, maar het is een juridisch plan. Het heeft met juridische zaken van doen. En er staat in elk geval, door die raad Gods, de Heer Jezus overgegeven is en gekruist is. Dat betekent toch dat er een wettige grondslag is voor dat hele gebeuren. Dat is er ook, al liep het dan van de kant van de mens gezien anders. Maar dat maakt weinig uit. Het gaat er maar om hoe het eruit ziet van godskant. En van godskant is het nou eenmaal zo dat we via deze term de raad gods van doen krijgen met een wet, inderdaad, vanzelfsprekend. En in het bijzonder met de wet op het losterschap. Want hoe je dat ook draait, en hoe vaak u het misschien inmiddels gehoord hebt, maakt me niet uit, ik vertel het toch elke keer. Het simpele feit dat de Heer Jezus de zonde der wereld wegdroeg, dat die ene mens, want het was hij, onder andere ook helemaal, maar dat die ene mens de zonde der wereld wegdroeg, het simpele feit dat dat kon, is op basis van de wet op het losterschap. Zo niet, dan ben ik het met die mensen eens die zeggen, ja, maar is dat wel, ik kan dat eigenlijk wel, is dat wel rechtsgeldig? Dat als de ene misdaad begaat, dat de ander daarvoor in de bak draait. Dus de een begaat een overtreding en de ander draagt de straf, dat kan toch niet? Dat is toch een gerechtelijke dwaling? Zie? En dat is het niet, in dit geval niet, omdat de wet bestaat, dus een goddelijke wet, maar vastgelegd in de Mosaïsche wet overigens. Die zegt dat, en ik zeg het altijd met eigen woorden, want dat is veruit het makkelijkste. Die zegt dat het hoofd van de familie het recht heeft om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de familie of elk lid van de familie. Hij hoeft dat niet te doen, hij mag het doen. En we vinden een illustratie van de toepassing daarvan in de geschiedenis van het boek Rut. Geschiedenis van Rut, waarbij Rut, schoonmoeder en hoe het maar heten mag, dat deel van de familie, inderdaad in armoede geraakt was, bezittingen was kwijtgeraakt en weet je veel wat. En dan komen ze ene Boas tegen en dan zegt schoonmoeder Naomi, die zegt, hé, wacht eens even, dat is eigenlijk het hoofd van de familie, hij is de Goel. Men vertaalt het met losser, hij is de losser. Maar dat stond nog te bezien of hij de losser was. Hij was de goel, hij was het hoofd van de familie. En dus had hij het recht op lossing. Maar of hij het zou doen is een ander verhaal. Maar goed, hij zag er wel wat in. En vooral in Rut zag je wel wat. Waar we het verder niet over zullen hebben. Over de hooiberg of wat was het ook weer. De dorstvloer, ja. Hoe kan je dat onthouden? Nou goed, laat maar zitten. Maar in elk geval, zullen we het maar niet over hebben, maar u begrijpt waar het over gaat. Hij was hoofd van de familie, had het recht tot lossing, maar daarna bleek, zei hij zelf, nou ja, dat is eigenlijk niet zo, er is iemand anders, die heeft nog eerdere rechten dan ik, maar als die het niet doet, als die het weigert, dan, zodat je ziet dat het nog een overdraagbare functie is, ook eventueel. Maar goed, het punt is nu, laat ik even van de andere kant binnenkomen. Ik heb eens ergens gelezen, of misschien heb ik wel horen zeggen, dat iemand zei, er was de Zoon van God voor nodig om de mens te verlossen van zijn zonde. Als je het zo zegt, is het volstrekt bezijden de waarheid. Ik probeer het netjes te zeggen. Het is absoluut, precies 100% verkeerd. De Zoon des mensen was nodig om het te doen. Een mens namelijk, de mens, de zoon des mensen, in het Hebreeuws nog altijd gewoon de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, het hoofd van de menselijke familie, was nodig om die schuld te betalen. Daarna zal men zeggen, nou ja, maar als hij zomaar een mens geweest was, had hij die schuld niet kunnen betalen. Dan zeg ik, nee, misschien niet, maar dat is niet aan de orde, want in de Bijbel gebeurde het toch langs deze route, dus laten we het er maar verder niet over hebben. De Bijbel spreekt over hem als de zoon des mensen, die in die hoedanigheid, en dus als de goel van de mensheid, inderdaad het recht nam om lossing tot stand te brengen. Van de andere kant lezen wij dat hij daartoe ook mens werd. Dan ben je een fase verder terug, maar dat hij mens werd om het te kunnen doen. Maar het zal ook duidelijk zijn dat zijn afstamming dus wel degelijk van belang is, want als hij niet de hoofd van de menselijke familie was, had hij niet eens het recht om dit te doen. En had hij geen verlossing tot stand kunnen brengen, dat is maar waar het om gaat. Maar goed, waarmee maar gezegd wil zijn, dat dit verzoeningswerk van de Heer Jezus, ook aan het kruis van Golgotha, past binnen de raad Gods. En dat het volstrekt in overeenstemming is met het recht, met de wet dus. Het is niet maar een plannetje of een truc. Hoewel het een plan is, en een truc is misschien niet een net woord, maar ik blijf het nog altijd een list vinden, dat is het ongetwijfeld. Een goed plan, een goede strategie heet het. Een krijgslist was het in elk geval. Maar het is meer dan dat. Het is volstrekt in overeenstemming met de wet. Daar gaat het maar om. En dus was het door de bepaalde raad, maar ook door de voorkennis gods. En in een strategie, strategie moet je zeggen, want die militairen praten altijd wat plechtiger. Maar goed. Maar door de, in een strategie past altijd voorkennis. Je moet je vijand kennen, je moet je tegenstander kennen. Je moet kunnen inschatten wat hij gaat doen, bij voorkeur. En als je handig bent, maak je daar gebruik van. Dat is het hele idee. En dat is wat God gedaan heeft. Hij kende zijn tegenstander en heeft zijn tegenstander gebruikt om zijn eigen overwinning te halen. En dat vind ik wel leuk, ja. Ik kan er wel om lachen, toch wel, ja. Als ze geweten hadden dat de Heer uit de dood zou opstaan, zegt 1 Korinthe, dan zouden de oversten deze wereld hem niet gekruist hebben. Met andere woorden, ze hebben het wel gedaan en ze zijn mooi in de val gelopen. Ja, zeker wel. In een hinderlaag, het is zoiets. Een geweer, in de termen van de Statenvertaling. In een hinderlaag, ja. Maar goed, voorkennis Gods, en God heeft zijn voorkennis gebruikt om het een en ander te regelen. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen. Gij, Israëlitische mannen, en dan weet je waarom je Israëlitische mannen zegt. Niet omdat de boodschap van verlossing of de prediking van zijn evangelie, wat het maar was, exclusief voor Israëlitische mannen is. Maar omdat ik moet kunnen zeggen, gij hebt hem genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dat is het dan. En die onrechtvaardigen, je zult zeggen, maar zij zelf waren toch ook onrechtvaardigen. Ze zeggen, ja, maar in hun eigen ogen, de eigen Joodse ogen, waren zij niet onrechtvaardig, want zij hadden de wet. Want recht en wet, hetzelfde eigenlijk, hè. Zij hadden de wet en waren dus rechtvaardig naar eigen normen. En degenen die de wet niet hebben, de heidenen dus volgens Romeinen 1, of was het 2, degenen die de wet niet hebben zijn dus in Joodse ogen per definitie onrechtvaardig, want ze hebben geen wet. En als christen niet onder de wet leven, heten ze antinomianisten, maar dat is om moeilijk te maken. Hè? Wij Joden heten ze gewoon onrechtvaardigen, ja. Nou goed. Maar hebt gij genomen, de verantwoordelijkheid wordt wel degelijk bij de Israëlitische, bij de Joodse mannen gelegd. En door de handen der onrechtvaardige heidenen aan het kruis gehecht en gedood. Met andere woorden, toch samen. Zodat het toch was Israël en de volkeren, of hoe je het maar zegt, de Joden en de heidenen, samen, maar onder aanvoering van de Joden uiteraard. Brengt mij bij een ander punt, wat wel eens ter discussie gesteld wordt, zeker binnen het Jodendom. Gek, Joden luisteren toch wel eens goed naar christenen. Ik heb uit Joodse bronnen een heel verhaal gelezen ooit. Ik weet niet meer wie ermee kwam. Het was een Nederlands-Joodse schrijver. Die zei, ja, nou ja, die christenen leren toch dat Jezus gekruist is enzovoorts, om zonde der wereld weg te nemen of wat dan ook maar, en dat het in overeenstemming was met Gods wil en dat soort dingen meer. Hij zegt, waarom krijgen dan de Joden de schuld van dat ze Jezus vermoord hebben? Als God het zelf gedaan heeft. Huh? Er is er nog één, ik heb nog een andere, uit precies dezelfde bron. Die zei, als dat nou waar is dat Jezus in werkelijkheid God was, dan gaan we weer, hè? Gaan we weer glijden. Als dat nou waar was dat Jezus op aarde God was, dan had hij dus met gemak van het kruis af kunnen komen of zich niet laten vangen of als een tegenstanders dood neer laten vallen. Hoezo ligt dan de verantwoordelijkheid bij de Joden die hem gekruist zouden hebben? En uit Joodse bron is dat verhaal niet zo gek, want ze worden sinds eeuwen beschuldigd van als godsmoordenaars, hè, zo noemt men dat. Hè. Men noemt dan de godsmoorders of godsmoordenaars. Zij zeggen, hoe kan je nou God vermoorden? Dat kan toch niet? En als het toch gebeurt, stel dat het kan en het is gebeurd, dan ligt de verantwoordelijkheid toch bij God en niet bij de moordenaars. En daar hebben ze ook weer gelijk in. Dat is waar. In de argumentatie hebben ze gelijk. De uitgangspunten niet. Dat klopt van geen kanten. Maar goed, daar ga ik dus niet op in. Het hele punt is, want dat wilde ik even maken nu hier. Het hele punt is dat Israël ook niet aangerekend wordt zozeer. Niet primair dat men hem verworpen en gekruist heeft. Wat hen aangerekend wordt, is dat ze hem daarna niet aanvaard hebben als hun losser. Dat ze daarna niet gehoor hebben gegeven de prediking. Daarna wordt aan dezelfde mensen, hetzelfde volk voor mijn part, maar voor in belangrijke mate dezelfde mensen die hem gekruist hebben of die er mede verantwoordelijk voor waren, wordt dit hier gepredikt. Zie. Later staat er ook, ze werden verslagen in het hart. Ze zeiden, wat moeten wij doen? En toen zei Petrus, nou maak je geen zorgen. Bekeert u en in ieder geval van u worden gedood. En daardoor worden je zonden vergeven. En gij zult de Heilige Geest ontvangen. En we praten nergens meer over. En dat deed hij ook niet. Het is ook de uitwerking van de bekende uitspraak. Wie gezondigd zal hebben tegen de Zoon des Mensen. Niet Zoon van God dus, hè. Wie gezondigd zal hebben tegen de Zoon des Mensen. Dat was de Heer Jezus. In zijn leven op aarde in elk geval. Begrijp je me goed, hij is dat nog. Want hij is dezelfde die opstond. Hè? Maar goed. Terwijl hij op aarde leeft als Zoon des Mensen. Wel wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen. Het zal hem vergeven worden. No problem. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest. Ja, en dan kom je weer in Nicea terecht. En dan loopt het spoor dood. En daarom blijf je met zulke teksten zitten. Waar ligt die zee eigenlijk? Maar goed, dat doet er ook niet toe. Dan loop je tegen die levende drie eenheid aan. En weet je dus niet wie of wat de Heilige Geest is. Daar kom je ook nooit meer uit overigens. Op straffen van excommunicatie. Maar vooruit. En dan weet je dus niet. Maar het is heel simpel. De Heilige Geest is gewoon de opgewekte Christus. Kortom, wie gesproken zal hebben tegen de Heer Jezus, zal hem vergeven worden. Wie gesproken heeft tot de opgewekte, de Messias, de Zoon van God, inderdaad. Dat zal hem niet vergeven worden. Met andere woorden, men wordt veroordeeld niet op grond van zonden die men gedaan heeft. Of op grond van godslastering of iets dergelijks. Laat staan godsmoord, want dat kan per definitie uiteraard niet. Maar men wordt veroordeeld op grond van ongeloof. En dat geldt voor zowel Joden als heiden uiteraard. En voor zover het volk als zodanig ergens schuld aan heeft, komt er een vloek over dat volk. Dat is inderdaad zo. Maar dat is niet omdat men de Heer kruisigde, maar omdat men de Heer ook na zijn opstanding nog verwierp. En ik denk, dat kan haast niet anders, dat heel wat mensen die in de tijd geroepen hebben kruist hem, bij deze gelegenheid in Handelingen 2 alsnog tot geloof in hem kwamen. Lijkt mij. Kan ik ook niet echt bewijzen, maar zo gaat dat nou eenmaal. Dat kan en het was ook inderdaad de bedoeling. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Overgegeven zijnde, hebt gij genomen, dat hebben ze wel degelijk gedaan. Dat was ook hun initiatief, want begrijp je me goed, het mag dan raad Gods geweest zijn in verband met verlossingswerk. Het mag dan voorkennis van Gods wegen geweest zijn, dat hij wist dat ze hem zouden verwerpen en kruisigen. Maar dat wil nog niet zeggen dat daardoor niet de verantwoordelijkheid daarvoor bij hen ligt. Of je moet geloven dat God zelf deze Joden inspireerde om... Het woord zelf maakt het al onmogelijk om het te zeggen. Hen geest gaf namelijk, inspireerde. Dat God zelf hen inspireerde om de Heer Jezus te kruisigen. En dat is uiteraard niet zo. Ze hebben wel uitvoering gegeven aan Gods plan, maar dat kwam door de voorkennis Gods, niet doordat God gewild heeft dat zij het zo zouden doen. Aan de andere kant, God heeft het ook niet willen voorkomen, om zo te zeggen. Hij heeft het laten gaan, hij heeft het gebruikt in zijn plan. Zo werkt dat. Je gebruikt de activiteiten van de tegenstander voor je eigen plan. Dat is de beste manier om de overwinning te behalen. De leukste ook trouwens, moet ik weer toegeven. En zo is het ook inderdaad gebeurd. Maar de verantwoordelijkheid ligt wel degelijk bij die mens zelf. Kijk, in de loop der eeuwen hebben allerlei mensen een boel werk gemaakt van diezelfde problematiek. Ik moet er niet te lang over nadenken trouwens, want ze komt het allemaal boven. Maar van dit soort problematiek, als God het van tevoren wist, hè, dan stond het toch vast. En als het vast stond, waar is dan de verantwoordelijkheid van de mens? Dus de oude Calvinistische leer van uitverkiezing hoor. Want van hoog tot laag maakt men zich schuldig aan dit soort denkfouten. Want dat zijn het. Het zijn Het zijn gewoon denkfouten. Men denkt, God weet het van tevoren. Wel, als hij het van tevoren weet, dus weet, staat het vast. En dat is natuurlijk niet zo. God weet het van tevoren, maar het wil niet zeggen dat hij bepaald heeft hoe het zou gaan. Hij weet hoe het zal gaan, dat is waar. En hij maakt er gebruik van. Het wil niet zeggen dat hij het zo op die wijze gewild heeft, maar heeft wat hij wist dat zou gebeuren onderdeel gemaakt van zijn plan. En zo is het maar net. Maar daarna kijken wij van onze kant er tegenaan, en dat is de verkeerde kant uiteraard, en zeggen, nou ja, als God dan toch al weet of ik tot geloof kom of niet, dan staat het toch al vast, dus dan hoef ik me er ook niet druk over te maken. Dan ziet hij maar. Nee, dat is een wijdverbreide... mag je Calvinistisch zeggen? In dit geval wel, denk ik, ja. Een Calvinistische opvatting, die leer van die uitverkiezing, die zegt, God heeft dat van tevoren allemaal bepaald. Maar dat staat ergens in de Bijbel, maar men ontleent het aan dat God het van tevoren allemaal weet. Maar dat is een heel ander ding. Dat zou wel een hele volkstammen, broeder. Ja, met alle respect voor die mensen overigens. Maar ja, ik denk altijd, die mensen redeneren te veel. Vanuit de menselijke kant, in plaats van dat men werkelijk het woord Gods laat spreken. Dus, want ik blijf het dwaasheid vinden dat men aan de ene kant leert dat God... zelf wel bepaalt wie er tot geloof komt of niet, dus wie er behouden wordt of niet van daaruit, en dat diezelfde God aan de andere mens, aan de andere kant de mens oproept tot in den treuren om zich te bekeren om tot geloof te komen, en die mens die dat die boodschap hoort zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet, want dat kan alleen als God mij daartoe dwingt of God moet het doen enzovoort, terwijl de Bijbel zegt, wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En als je dan in je theologie met een antwoord komt van dat kan niet, moet met geweld van Gods wegen gebeuren, ondanks mij, ja, dan ben je toch wel ver heen, lijkt mij. Sorry. Ik heb het later met die mensen er nog wel eens over, ben ik bang. Nee, ja, dat is serieus, natuurlijk. Ik denk, ik praat misschien af en toe niet zo heel erg aardig over Calvijn, maar ik ben ervan overtuigd dat hij er inmiddels net zo over denkt, hoor. Ja. Dus ik denk niet dat hij het me kwalijk neemt dat ik dit nu zeg. Dat meen ik serieus. Ja. Of ik zit ernaast, maar daar praten we boven wel uit. Zodra ik aan de beurt ben, denk ik dan. Maar goed, we hebben nog meer mensen wat uit te praten. Maar zo is dat, hè. Gods voorkennis doet niks af aan de vrije wil van de mens. Vrije wil is niet eens het goede woord. Want... dus ik betrekkelijk begrip, maar in ieder geval de verantwoordelijkheid van de mens. Zo zit dat. En of zijn wil vrij is, daar moet hij zelf voor zorgen. Want dat is ook zijn verantwoordelijkheid. Ja, het is zo gecompliceerd. Daarom ga ik er liever niet op in. Maar je zou onderscheid moeten maken. Meestal heb ik het over, in dit verband doe ik het wat simpeler, zeg ik, je moet onderscheid kennen tussen de beloften die God gedaan heeft en de profetieën die hij gegeven heeft. Dat is niet hetzelfde. De profetieën stellen vast wat er zal gebeuren. En in de beloften kondigt God aan wat hij zal doen. En dat is niet altijd hetzelfde, want er zullen dingen gebeuren die hij niet doet, maar die iemand anders doet. Of anderen. Het is niet hetzelfde. Zie? Goed. Dat is ook het probleem rondom de oprichting van de Joodse staat. Dat is natuurlijk alweer dikke 50 jaar geleden, maar tot in onze dagen zijn de mensen die er halleluja over roepen. Halleluja, er is een Joodse staat, God vervult zijn woord. Nee, wat er gebeurt is niet vervulling van Gods beloften, het is vervulling van profetie, maar het is tegen Gods wil en tegen Gods beloften. Want hij heeft gezegd, ik zal Israël verzamelen. En niet maar twee stammen. Of een deel daarvan. Ik zal heel Israël, alle 12 stammen, iedereen zal ik verzamelen en bovendien oordelen overigens. En dat moet hij dus nog doen. Niettemin het ontstaan van een Joodse staat ik pak een beetje 50 jaar geleden, is wel degelijk in overeenstemming met het profetisch woord, maar niet in overeenstemming met de wil van God. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. We hebben die. Dus als profetisch woord vervuld wordt, heb je geen reden om meteen halleluja te roepen. Nee, wie dat dan doen? Die mensen die niet gedacht hadden dat het profetisch woord vervuld zou worden. En dan blijkt het toch vervuld te worden. Dan zeggen ze, God is toch waar, halleluja. En dan raken ze in de war. Want dat is mooi, dat ze zien dat inderdaad het profetisch woord vervuld wordt. Maar de gebeurtenis zelf is geen reden om de Heer te danken. Hij doet het namelijk niet, dus je moet hem er ook niet voor danken. Het is in strijd met zijn wil. Een moeilijke is het niet, maar je moet gewoon die twee dingen uit elkaar houden. Hè? Goed. Per slot, als iemand, als de weerman zegt het gaat morgen regenen en het gaat regenen, dan zeg je toch ook niet dat die weerman het beloofd heeft. Dat hij het zou laten regenen. Hè? Heb je dat ook? Dan komt er achter. Ik zag laatst een weerbericht op televisie. Kwam achteraan. Het weer werd mogelijk gemaakt door. Ik weet niet meer wie het was. Maar je zou daar toch nooit meer wat kopen, zeg. Dat even terzijde. Terug naar het vers. Hè? Door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijn, gevangen genomen zijn. Hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Ze hebben het nog laten doen ook en daarmee alle volken in het werk betrokken. En dan staat er, vers 24, welken God opgewekt heeft. Dat wil zeggen, God heeft hem opgewekt. Ik vind het zo'n prachtige uitspraak, zo laconiek en zo vanzelfsprekend. Daar heeft zelfs Terlinde en Terlinde niet van terug. Hè? Hoezo discussie over of dat wel kan of niet? Of het wel gebeurt of niet? Er wordt helemaal geen aandacht aan besteed. Welke God opgewekt heeft? Natuurlijk. God heeft dat gedaan. Nou en? Mag je alsjeblieft. Ik vind het altijd zo, dit soort dingen vind ik altijd zo vreemd. Ik denk altijd, als God geen doden kan opwekken, ja, wat moeten we dan met die God? He? Wat kan die dan voor ons betekenen? He? Dan heb je aan een butler ook genoeg. En hulp in de huishouding of hoe heet zoiets. He? Sociale dienst van mijn part. Is ook heel populair in dat verband. Sinterklaas wellicht. Maar wat moet je met een God als je geen doden kan opwekken? He? Dat is toch ons grote probleem. De vergankelijkheid in het algemeen. De verderfelijkheid in dit oude leven. In deze schepping. Per definitie, want het is kenmerkend voor de wereld. De dood, het is herfst, dus we weten het weer even. Als God dat niet veranderen kan, daar geen keer in kan brengen, ja, hoezo zou hij dan God zijn? En als hij deze wereld kon maken, moet hij toch ook een nieuwe kunnen maken? Toch? Ik vind het zo vreemd. Ik denk al, God, natuurlijk, ik ben bevooroordeeld. Ik ben een gelovige, dus ik ben bevooroordeeld. Ja, ik heb een oordeel al klaar. Maar ik denk altijd, ja, als er een God is, dan zou je dat van hem moeten verwachten, eerlijk gezegd. Maar ja, de filosofen die zich met dit soort problematiek bezighouden, willen op voorhand niet bij dit soort conclusies uitkomen. Dus komen ze daar ook niet. Maar ik denk, ja, als er een God is, die moet het goed maken. Als hij deze wereld gemaakt heeft met al zijn tekortkomen, al zijn verderf, al zijn lijden enzovoorts, er zit er niks anders op dan dat hij dat een keer corrigeert, alsnog goed maakt en met terugwerkende kracht, lijkt mij. Dus dan krijg je opstanding uit de dood. Dat kan niet missen. Ik geef het toe, hoor, dat is niet een originele filosofie. Het staat gewoon eigenlijk gewoon in de Bijbel. Wij weten dat het zo is, dus het is voor mij makkelijk praten. Maar dat mag je toch verwachten. In het algemeen, als God geen wonderen kan doen, hoezo is hij dan God? Nee, wat mijn Bijbel zegt, is alle dingen zijn geworden uit het woord Gods. En daarna volgt meteen de prediking van het evangelie. Met andere woorden, niet alleen de oude schepping is geworden uit het woord Gods, maar ook de nieuwe schepping komt voort uit het woord Gods. En men zou dat woord aannemen om een nieuwe schepping te worden, is de prediking van het evangelie. Dat is de korte samenvatting van Johannes 1. In het begin was het woord, door het woord zijn alle dingen geworden. En het woord kwam in de wereld en zoveel hij het aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Welk woord? Dat van de schepping of het evangelie? Maakt niet uit, woord Gods. Geef leven. En dat is te verwachten, indien niet. Ja, dan, als dat woord er niet is, dan is er ook geen God. In dat geval kan ik de redenering, die theologie die zegt God is dood, die kan ik dan goed volgen. Die zeggen God spreekt niet, dus hij is dood. Oké, dan is dat een afgedane zaak. Het is natuurlijk niet waar, het is andersom. God heeft gesproken, heeft ons zijn woord nagelaten. Men zal het ook meetellen, uiteraard. Maar wij zijn dood voor God. Van de andere kant. Men trekt weer precies de verkeerde conclusie. Hè? Dat is net als die van, gaat het licht krom of is de ruimte krom? Als je lagere school gehad hebt, is het voldoende om hier een antwoord op te geven. Gaat het licht langs een kromme weg of is de ruimte krom? Het is makkelijk genoeg, ruimte is niks, dus het kan ook niet krom zijn. Dus gaat het licht krom. Multiple choice kom je een heel eind mee. Daar heb je geen keus namelijk. Nou goed, laten we zitten. God heeft hem opgewekt. Andere keer staat er, maar God heeft hem opgewekt. Een hoofdstuk verder of zoiets is dat. Ik vind dat prachtig, zulke uitspraken. Hè? Dus ik vind net zo'n uitspraak trouwens, en die hoort er ook eigenlijk naast, als die van Genesis 1 vers 1, die vind ik ook zo mooi. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Het laat ons perplex achter, want hoe deed hij dat? Wat ook raar is dat wij dat vragen, hoe deed hij dat? Want ja, hoe deed hij dat? Ja, hij is God, dus hoe deed hij dat? Alsof wij het zouden kunnen begrijpen en alsof wij het zouden kunnen nadoen. He? In het begin schiep God in de hemel en aarde. Hoe deed hij dat en wanneer? Ja, hij deed het gewoon. En dat is het dan, ik vind het mooi. En daarom denk ik, als het echt woord van mensen was, zoals men ons wil wijsmaken, dan zouden ze er echt wel bij gezet hebben wanneer het was en langs welke weg het tot stand was gekomen. Want al die heidense cosmogonieën, nou het zijn er niet zoveel, maar voor zover die er zijn, die leggen ons uit hoe dat al gebeurd is. Niet dat je er veel aan hebt hoor, maar goed, men vindt het dan nodig. Maar de Bijbel doet dat überhaupt niet. Hij zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde, punt. Daarna ging het mis met de aarde, maar kennelijk ook met de hemel, zoals later gezegd wordt. En wat precies staat er ook niet bij. Je moet ver zoeken om het te vinden, maar het staat er dus al ergens. Maar het wordt niet nodig geacht om dat systematisch uiteen te zetten. En dit ook. God heeft hem opgewekt. De smarten des doods ons bonden hebbende. Want er staat, hij werd overgegeven, gevangen gezet en gekruist. Maar kennelijk wordt dat gevangen zijn ook van toepassing gebracht op het dood zijn. Hij werd overgegeven, niet alleen in de gevangenis, maar uiteindelijk in de dood, die voor de gelegenheid ook als gevangenis beschouwd wordt. Ook in het Oude Testament trouwens al. En als iemand uit de dood wordt opgewekt, dan wordt dus de dood als het ware ontbonden. Een soort dichterlijke taal. Maar ik zal maar zeggen, de banden des doods waarin hij bekneld was, welke psalm is dat? Ja, die bedoel ik.
16.
Toch? 16. 116. Ik wil zeggen, 16 komt hierna. Dat herinner ik me niet, maar vooruit. Maar het komt vaker voor, dacht ik. Ja, deze exacte berijming natuurlijk niet. Maar dat idee komt veel vaker in de psalmen voor. Maar het zijn banden des doods. Maar ze worden losgemaakt, men wordt eruit bevrijd. En dat staat hier over de Heer. God heeft hem opgewekt. De smarten des doods ontbonden hebbende. En dan komt een moeilijke. En ik vind het een prachtige. Daar staat namelijk, omdat, of alzo, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelve zou gehouden worden. Nog een keer. Omdat het niet mogelijk was dat hij door, modernere vertaling, door dezelve, en dat is uiteraard de dood, zou gehouden in de zin van bedwongen en vastgehouden worden, want dat is de oude betekenis van de term. Die is later wat verslapt geworden. Toen hebben we de voorvoegsels of voorzetsels voorgezet. Dat hebben we met een heleboel woorden gedaan. Maar houden heeft ook de betekenis van bedwingen, onder controle houden enzovoort, vasthouden. En hier staat dat het niet mogelijk was dat de dood hem kon vasthouden. Die heb je toch, hè? God heeft hem opgewekt omdat het niet mogelijk was dat de dood hem kon vasthouden.
Hij verbrak de weeën van de dood.
Weeën?
Weeën zouden we zeggen.
Vooruit. Smarten.
Ja, maar is het alleen? Ik dacht dat het weer was.
Nou, ik vind weeën nogal suggestief, omdat wij het woord een beetje beperkt hebben in de toepassing op de barensweeën. En dan is het ineens iets van, ja, dat is een beetje vanzelfsprekend, de barensweeën, de weeën van de dood, en dan komt er vanzelf opstand in. Maar zo was het natuurlijk niet, hè. Maar weeën is gewoon hetzelfde als smart, pijn. Maar dat is een schijfverschil tussen. Ik weet ook niet welke vertaling dat is trouwens.
Nee, maar ik heb eens een keer een flik gehoord erover.
Ja, ja.
En die zei, dat is zoals een vrouw. De weeën krijgt ook die tegen te houden.
Ja.
Ja,
zie je, dan schat ik het toch goed in. Nee, dan legt men er de gedachte in dat de smarten des doods vanzelfsprekend leiden tot nieuw leven. En dat is niet het geval. Absoluut niet. Men sterft. En dan moet het wonder komen om er wat aan te doen. Nou goed. Maar waar het om gaat is, hij is opgestaan uit het graf. God heeft hem opgewekt. Let op, hij rees uit het graf door eigen kracht. Ik citeer altijd het bekende paaslied. Het meest bekende paaslied, denk ik. Is ongeveer wat wij hebben. Hè? En een van de varianten daarvan luidt, hij rees uit het graf door eigen kracht. Ik geloof dat het later weer veranderd heeft. Of de volgorde was andersom. En dan staat er ineens, hij rees uit het graf door vaders kracht. Dat lijkt me een betere, want hij rees niet uit graf door eigen kracht. Dan heb je weer zoiets, men schrijft hem iets toe, maar men heeft uiteindelijk, dus vastgesteld, staat niet in de Bijbel, dus men heeft de tekst toch maar veranderd. En terecht, want het was niet in eigen kracht uiteraard. Net zo min als dat hij tijdens zijn leven in eigen kracht wat deed. Nee, de kracht van zijn vader in de hemel, kan van bovenaf. God heeft hem opgewekt daar. En daarna staat er, omdat het niet mogelijk was dat de dood hem kon vasthouden. En dan komen we bij de bekende vraag. Voor velen van u de bekende vraag, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. De vraag is dus, waarom was het niet mogelijk dat de dood hem kon vasthouden? Waarom kon de dood hem niet vasthouden? Het is eigenlijk een strikvraag. Dat is niet echt een strikvraag, maar... Er is niks moeilijks aan, staat er namelijk achter. Maar dat ik de vraag stel, is omdat die vraag gewoonlijk beantwoord wordt, becommentarieerd wordt. Waarom kon de dood hem niet vasthouden? Omdat hij nou eenmaal God was, of omdat hij nou eenmaal de zoon van God was, of iets dergelijks. En dat is niet waar. Dat is domweg, maar dat is niet waar. En het staat er ook niet. Het staat er absoluut niet. Het staat iets heel anders. Waarom kon de dood hem niet vasthouden? Omdat hij sterker was dan de dood? Nee, hij was niet sterker dan de dood. Als dat zo was, zou hij er niet ingegaan zijn. Bovendien, hij was juist op aarde, ik citeer links en rechts wat, hè? Hij was op aarde als mens in vernedering, het vlees en bloed, gelijk als ook wij, als de broeders, aangenomen. En wij zijn niet sterker dan de dood. Waar nog bij komt, Hebreeën 2, dat hij bovendien op aarde gekomen was om te sterven. Hij kwam juist in zwakheid om te sterven. De dood was sterker dan hij. De vraag was dus, kon de Heer Jezus sterven? Ik ga even heel snel door het thema, omdat ik anders avondenlang daarover moet praten. Dat was ik niet van plan. Kon de Heer Jezus sterven? Dikke boeken erover, of hij sterfelijk was. En alleen stellen van de vraag is voldoende om je de kerk uit te excommuniceren. Maar het is natuurlijk een verschrikkelijk domme vraag. Of niet? Was hij sterfelijk? Ja. Hij is toch gestorven? Ja, einde van alle discussie. Was hij sterfelijk? Broer. Natuurlijk was hij sterfelijk. Daar kwam hij juist voor. Dat is ook wat in het handboek van de evangelische... Brandpunt Bijbelscholen stond. Hebben we goed onderhouden. Waarom werd hij mens? Zijn incarnatie. Want je moet het plechtig zeggen. Zijn incarnatie. Het doel van de incarnatie. Punt 2, punt 1 weet ik niet meer. Punt 2, geloof ik... om te kunnen sterven. Kon hij dus sterven? Ja. Bedankt aan het handboek EWS. Vinden ze niet leuk. Maar ja, hij staat er nog eenmaal in. Inderdaad. Hij stierf. Hij was aan de dood ondergeschikt. Alleen niet zo lang. De dood kon hem niet houden. Waarom niet? Omdat hij sterker was dan de dood. Nee, wel overigens omdat zijn vader... Dat wil zeggen, God in de hemel, sterker was dan de dood, dat wel. En dan kom je dus weer bij en vraag maar waarom wekte hij hem dan op? En die vraag wordt hier ook niet beantwoord. Die vraag wordt ergens anders beantwoord. Bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief. En ook in de Romeinenbrief trouwens. Waarom wekte God de Heer Jezus op uit de dood? Laten we het daar eerst over hebben. Dat vind ik een goeie. Waarom werd de Heer Jezus opgewekt uit de dood? Heel simpel. Ik heb er als kind heb ik er wakker van gelegen. Geloof je niet, maar heb ik wakker van gelegen. Hoe kan dit? Hij droeg de zonde der wereld. Maar als hij niet onze zonde gedragen heeft en wij dus als ongelovigen verloren gaan, betekent het dat we op grond van onze zonde worden geworpen uiteindelijk in de poel des vuurs. Voor altijd. In ieder geval in de zin van daar kom je niet meer uit. Wel, hij droeg niet alleen mijn zonde, maar die van u ook, en dan weet ik het heel zeker, dan zou je geworpen moeten worden in de poel des vuurs en er niet meer uitkomen. He, toch? Nee. Hoezo dan stond hij op uit de dood? En dan heb je het verhaal. Nou, dat is heel eenvoudig. Het verklaart tegelijkertijd een heleboel andere dingen ook. Het idee is gewoon dat de zondaar, de ongelovige, geen recht heeft om te leven. En dus gaat hij dood en dat is het dan. Punt, einde van het verhaal. Dat wordt uiteindelijk wordt uiteindelijk voorgesteld als de poel des vuurs. En daarvan heb ik inmiddels begrepen. Heeft ook iets moeite gekost, maar heb ik inmiddels van begrepen. Maar het was ook tamelijk dom hoor, dat ik het niet begreep. Maar heb ik inmiddels van begrepen dat als je iets in het vuur gooit, verdwijnt het erin. Vooral als het hout, hooi en stro is, dan verbrandt het, vind je niet meer terug, dat is gewoon weg. Daar is vuur voor. Net als het kaf wordt in het vuur geworpen. Wordt het dan gereinigd en komt het dan gelouterd uit of zo? Of blijft het daar altijd branden? Nee, het wordt erin geworpen en het verdwijnt. Het is gewoon een beeld van definitieve oordeel, het verdwijnen. Dat staat ook gewoon in de Bijbel, maar het schijnt niet afschrikwekkend genoeg te zijn. En daarom is er wat anders van gemaakt in de loop der tijd, maar zo zit het in elkaar. Wel nu, de Heer droeg onze zonde en wat gebeurde dus? Hij stierf. Maar er staat nog iets in de Bijbel, er staat ook in de Bijbel dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En aangezien de Heer Jezus een gelovige was, die overigens de zonde der wereld droeg. Maar ja, ik ben ook een zondaar en een gelovige, dat kan hij dus ook zijn. Ik bedoel, daar is niks moeilijks aan. De meeste gelovigen zijn trouwens zondaren, heb ik begrepen. Maar goed. Omdat hij een gelovige was, werd hij uit de dood opgewekt. En omdat God om voor de hand liggende redenen met hem bijzondere plannen had, wekte hij hem als eerste uit de dood op en gaf hem daarmee eerst geboorterecht. In die volgorde. En dat is precies wat Petrus ook nog wist uit het Oud-Testamentische profetisch woord. Hij wist hoe het zat. Er zou lijden komen op de Christus en er zou heerlijkheid komen op de Christus. En hij had voor zichzelf al uitgerekend dat dit de volgorde was. Eerst het lijden en dan de heerlijkheid, want andersom kan niet. Dus zou hij eerst sterven en dus logischerwijze daarna uit de dood opstaan. En dan heb je meteen het antwoord op de volgende vraag, maar we moeten eerst pauzeren, maar ik geef hem vast. Want er staat, het was niet mogelijk dat de dood hem zou houden. Waarom niet? Zeg gemakkelijk. Omdat in de Bijbel was aangekondigd dat hij zou opstaan. Dus was het onmogelijk dat de dood hem zou houden. God had gezegd dat hij zou opstaan. En ondenkbaar dat het dus niet zou gebeuren. Het heeft niks te maken met de kracht van de dood. Het heeft ook niet te maken met de kracht van de Heer Jezus. Het heeft te maken gewoon met het woord Gods dat gezegd dat hij zal uit de dood opstaan en dus staat hij op. Het is onmogelijk dat het niet zou gebeuren. Daar staat er toch achter. Want, en dan wordt Psalm 16 geciteerd, waarin niet gesproken wordt over de kracht van de dood of de kracht van de Heer Jezus of zelfs maar de kracht Gods, maar waar gewoon gezegd wordt, God heeft gezegd dat het zo zou gaan, dus gaat het zo. Dat is het enige echte argument. En dus kun je dit soort teksten ook niet gebruiken om de godheid van de Heer Jezus Christus op aarde te demonstreren of te beargumenteren. Heeft er absoluut niks mee van doen. Dat er volstrekt, maar dan ook helemaal los van. Kan het ook niet helpen. Maar ja, een van de grootste fouten die gemaakt wordt bij het lezen of bestuderen van de Bijbel is nou eenmaal dat men de dingen die men weet of denkt te weten inleest In de schriftplaatsen die men voor ogen krijgt. Het zal wel hierover gaan, het zal wel daarover gaan en dat is het dan. En zo leert men niks, maar tegelijkertijd zo ontneemt men hele schriftgedeelten hun werkelijke betekenis. Nee, zoals bijvoorbeeld de hele Hebreeënbrief. De hele Hebreeënbrief. Die men van toepassing brengt op zijn lijden en sterven, zijn dood in het verleden, terwijl het in werkelijkheid daar nou juist net helemaal niet over gaat. Maar dan ook helemaal niet. Het wordt wel genoemd natuurlijk, maar het is niet het onderwerp van de brief. Hoge priesterschap van Christus heeft niks van doen met zijn lijden en sterven, zijn kruisiging. Het heeft van doen met wie hij is sinds zijn opstanding. Zie? Maar als je bij al die versen leest, erin leest als het ware dat het over zijn kruis gaat, dan leer je de werkelijke betekenis van die brief dus nooit kennen. En dat is met dit ook zo. Als je hierin leest van hij was nou eenmaal God, dus stond hij uit de dood op. Ja, dan ontgaat je weer hoe het werkelijk was. Namelijk dat de Heer hier op aarde kwam in vernedering. Zijn Godheid afgelegd had, zich geledigd had, zich vernederd heeft. Een mens werd, de gestalte van een dienstknecht aannam. En gehoorzaam werd tot de dood. Gehoorzaam, een God die gehoorzaam is. Gehoorzaam, naar wie luistert God dan? Gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom ook heeft hem God uitermate verhoogd. Enzovoorts. Niks eigen kracht. Het was juist onderwerping, nederigheid, dienstbaarheid en wat het maar wezen mag. Zie? En daarna wekte God hem op uit de dood. Dat moest gebeuren, dat kon niet anders, om de eenvoudige reden dat het van tevoren in de schrift was aangekondigd. En dat vind ik het mooiste argument. Het kon niet anders, waarom niet? Omdat God het gezegd heeft. Wij waren bij vers 24 van Handelingen 2. God heeft hem opgewekt. Alzo het niet mogelijk was dat hij door dezelfde zou vastgehouden worden. Waarom niet? Wel, want David zegt van hem: ik zag de Heere allentijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En daarna komt het commentaar van Petrus op deze woorden uit Psalm 16. En hij zegt, het gaat over in de eerste plaats de Messias, in de tweede plaats, het gaat over opstanding uit de dood. En dus is van tevoren gezegd over de Messias dat hij uit de dood zou opstaan. En als God dat gezegd heeft, zal dat dus ook gebeuren. Dus was het niet mogelijk dat toen hij in de dood was, dat hij daar zou blijven. En daarom werd hij opgewekt. En dat is de enige echte, goede Bijbelse argumentatie waarom de dood hem niet houden kon. Ontleend dus aan een profetisch woord. In dit geval is het Psalm 16, toegeschreven alsnog door Petrus aan David. Maar dat staat ook boven Psalm 16 overigens. Dat het zo is, is trouwens een van de langste citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dat is ook wel opmerkelijk. En dat is natuurlijk zo, omdat het heel essentiële zaken betreft. Want deze woorden, daarvan zegt Petrus, nou, het mogen dan woorden van David zijn, maar het zal ook duidelijk zijn, hij is daar makkelijk over, hè, dat denk ik. Denk ik toch ook maar weer die gewone visser, die kan met zijn vissersverstand, hè, of hoe weet zoiets, heeft daar niet de minste moeite mee. Die leest die psalm, Psalm 16, daar staat al wel boven een gouden kleinoot van David. Maar Petrus denkt meteen, ja, dat kan er wel zo wezen. Dan betekent het alleen dat David het geschreven heeft, maar de vraag is over wie hij het had. Hij zei wel ik, maar had hij het ook over zichzelf? Dat is een literaire vrijheid natuurlijk. Er zijn schrijvers genoeg die schrijven in de ik-vorm, maar het gaat helemaal niet over henzelf. En soms schrijven ze in de hij-vorm, maar het gaat wel over henzelf. Maar goed, hè? Ja, dat weet je maar nooit. En in de Bijbel wisselen die dingen dikwijls nog af. Zelfs de Heer in het Oude Testament spreekt in de ik-vorm en dan wisselt hij, schakelt onder de hij-vorm. Hij dit en hij dat en dan weer gewoon ik. Ja. Ze zullen over hem rouwklagen. Maar ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Het gaat over dezelfde. Die wisseling van die persoonsvorm, dat zegt op zich helemaal niks. Hè? Dat is maar een vorm, inderdaad. David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij. Maar we zouden het schriftgedeelte nu lezen vanuit het standpunt van de Heere Jezus. Het worden geacht woorden te zijn van de Heere Jezus zelf. Zij worden hem als het ware tevoren in de mond gelegd, 1000 jaar tevoren. Is toch wel aardig. Want voor hem geldt: ik zag de Heere al een tijd voor mij. Ik vind het altijd wel leuk, want het brengt ons bij een andere problematiek rondom de persoon van de Heer Jezus. Een problematiek die ik van jongs af aan ook ken. Als hij dan God was, tot wie bad hij dan? Hm? Heb je weer zoiets, hè? En als hij bidt tot de Heer, en hij is de Heer zelf, zijn er dan twee? Ja, sommigen zeggen nee, anderen zeggen ja, drie zelfs. Echt waar, je krijgt de meest vreemde antwoorden erop. En dat beantwoordt uiteraard niks, want je blijft aan het eind van de rit met precies dezelfde vragen zitten. Maar ik zeg altijd: hij was niet de Heere in zijn leven op aarde. Hij was het daarvoor wellicht, maar toen was hij niet Jezus, dus waar hebben we het over? Maar op aarde was hij de mens, Jezus de Nazarener. Zie? En hij bidt tot God die nou eenmaal aangesproken wordt met Heren. Zo is het nou eenmaal. Dus David zegt van hem, maar het was de Heer Jezus, de zoon van David, zoals Petrus hierna uitlegt, dus daar kom ik nog op, als ik tijd heb. Maar je moet hem lezen als woorden van de Heer zelf. Ik zag de Heren altijd voor mij, uiteraard niet letterlijk, maar wel overdrachtelijk. Had zijn blik op de hemel gericht, ook niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Dat wil zeggen, hij had zijn verwachting gesteld op God en zijn werk, zijn kracht, zijn plan. En op Gods beloften uiteraard. Daarom wordt de Heer Jezus ons ook voorgesteld als gelovige. Vanzelfsprekend zou ik zeggen, maar dan nog. Waar geloofde hij dan in zichzelf? Nee, juist niet. Juist niet. Hij geloofde in degene die hij noemde mijn hemelse vader. Vooruitziend op zijn aanstelling tot zoon in de toekomst. Hij verwachtte de vreugde die hem voorgesteld was enzovoort. Wij zouden immers de loopbaan lopen ziende op Jezus. Die zelf zijn loopbaan gelopen heeft. Ziende op de vreugde die hem voorgesteld was van Gods wegen. Die hij ook inderdaad heeft ontvangen. Dat is Hebreeën 12, de eerste verse. Dus ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, hij is mij nabij, hij helpt mij. En zo was het natuurlijk ook. Hij ontving kracht van boven, maar het was niet zijn eigen kracht. Dat is de kracht die hij van Gods wegen ontving. En dat maakte hem niet tot God, maar het maakte hem tot een dienstknecht Gods en een goeie. Want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugd zich, dat wil zeggen, hij spreekt daar ook over, over die blijdschap. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. En rusten is uiteraard zoals het op de grafstenen staat. In de zin van sterven, de dood ingaan, rusten. Rusten betekent niet uitrusten, rusten betekent ophouden met wat het maar was. Dat is de Bijbelse betekenis van het woord. Hè? God zat niet te puffen op de zevende dag. Zo van, nou ben ik moe. Sommigen denken dat echt. Maar gewoon op de zevende dag hield hij op. Dat zal. Althans met dat werk waarvan de Heer Jezus zei, mijn vader werkt tot nu toe. Hoezo zevende dag? Hij doet alleen een ander werk. Maar goed, daarom is mijn hart verblijd, mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Maar als een mens sterft, is er geen hoop meer. Toch? Want zolang er leven is, is er hoop. En wij hebben hoop altijd omdat wij leven hebben. Eeuwig leven wel te verstaan. De Heer Jezus had dat niet. Tenminste, dus hangt er vanaf van welke kant ik binnenkom, maar dat had hij niet. Maar hij had wel hoop, want hem was dat leven beloofd. En voor alle praktische doeleinden maakt het verder geen verschil, eigenlijk. Hem was eeuwig leven beloofd. Hij zou de troon van zijn vader David hebben, onwankelbaar koninkrijk. Hij moet die profetieën en die beloften uit 2 Samuel 7 natuurlijk ook gekend hebben. Indien iemand, dan hij, want het ging over hem. En over zijn familie, zijn voorvaderen en degene naar wie hij genoemd werd. Jezus, gij zoon Davids. Geboren in de stad Davids en hoe het allemaal maar heten mag. Dus hij moet dat geweten hebben. Onwankelbare troon, dat is hem voorgesteld. En wellicht heeft zijn hemelse vader hem dat nog wel eens ingefluisterd terwijl hij op aarde leefde. Waarom niet? God sprak ook tot andere profeten, waarom niet zo tot hem? Zie, verder niks mee mis. En dus, mijn vlees zal rusten in hopen. Ik ben altijd geneigd in dit verband meteen te gaan, niet naar Psalm 16 waar dit uitkomt, maar naar Psalm 23, naar de fraaie uitspraak over, indien ik, al ging ik ook door... een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad. Niet al zou ik ook sterven, nee, al ging ik ook door, desnoods in, hoe je het maar vertaalt, maar eigenlijk door een dal van schaduw des doods, dat is de dood zelf namelijk. Dan zegt hij, ik vrees geen kwaad. En ik vraag me dan altijd af, ja, wat kan je nog overkomen als je dood bent? Hè? Hoezo, ik vrees geen kwaad? Het ergste wat je kon overkomen, is je overkomen. Hoezo, ik vrees geen kwaad? Het enige kwaad wat je nog kan overkomen als je dood bent, is dat je er niet meer uitkomt. En dus, al ging ik ook door. Het was een weg beschouwd, terwijl het normaal gesproken een eindpunt zou zijn. Maar Psalm 23 spreekt erover, alsof je er dwars doorheen loopt. En zo was het natuurlijk ook. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En dan komen die aardige dubbelzinnige woorden. Uw stok en uw staf vertroosten mij, want de stok en de staf zijn allebei een beeld van opstanding. Die leg ik niet uit. Er zijn andere instanties voor die daar beroepsmatig doen. Dus dat, hè? Maar goed, het is een beeld van opstanding. En dat is wat de Heer voor ogen stond. Als hij zegt, maar dat zie ik er toch niet meteen in. Als ik dat zo lees, zeg ik nee, natuurlijk niet. Het staat er ook bedekt, want de tegenstander moest niet weten hoe het zou zitten. Ze moesten niet weten dat hij uit de dood zou opstaan. En u weet hoe het met de tegenstander is. Die heeft wel een Bijbel, leest er ook in, maar zonder enige aandacht, alleen maar vanuit vijandschap en alleen maar vanuit de arrogantie het toch allemaal beter te weten. Dus ze lezen nooit wat er echt staat. De duivel ook niet. En die woorden zijn voldoende voor een ongelovige om er overheen te lezen, maar voor een gelovige om te begrijpen waar het over gaat. En Peter trok dus zijn conclusie, hij zei, het gaat ook niet over David. Dat dachten de oversten deze wereld, maar Peter is de simpele man, zei, het gaat niet over David. Want David is dood en de psalm spreekt over opstanding, dus het gaat niet over hem. Verder, het is niet van David, het is het woord van God, want David sprak door de Heilige Geest. En God sprak over zijn zoon via de mond van David, die daarmee dus ook sprak over zijn zoon. Hebben jullie nog? De zoon Gods, de zoon van David. En dus over zijn opstanding. En daarom deze woorden. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, in verwachting zelfs. Want gij zult mijn ziel, dat is mij, wie ik ben, de mens is een ziel. Dat weet u toch, hè? Want gij zult mij, of mijn ziel, in de hel, vele vertalingen geven daar graf, maar het is een misverstand, het gaat wel degelijk om meer dan dat, het gaat om Hades, hier in het Grieks, en in Psalm 16 in het Hebreeuws Sheol, dat is ons woord hel trouwens, want we hebben nogal wat Hebreeuws in onze Nederlandse taal, om een of andere voor de hand liggende reden, maar daar ga ik maar weer niet op in, hè. Gij zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten. En dat kan dus alleen maar betekenen dat hij uit het dodenrijk zou opstaan. Nog zult u heilige geven of overgeven, loslaten. Om verderving te zien, want dood is natuurlijk verderf. Sommigen hebben er dan van gemaakt dat het gaat om het lichaam van de Heer Jezus in het graf. Dat daar geen verderf in optrad. Ik moet u zeggen dat ik dat er niet in lees. Ik denk ook dat het er helemaal niet over gaat. Bovendien, het zou mij niks uitmaken. En hem ook niet. He? Wat er met je lichaam gebeurt als je dood bent. Als het maar in orde is als je opstaat, zuster. He? Ja, zeg altijd, ziek zijn is niet erg als het maar gebeurt in je slaap. He? Maar als je wakker wordt, moet je weer beter zijn. Toch of niet? Dat is een vliegreis, vind ik ook niks. Heb ik niks tegen als mijn onderverdoving gebeurt, zeg ik altijd. De grote, nee, niet omdat ik een vliegangst heb, maar gewoon de grote verveling. Dan heb je zo'n lichte, zo'n blaadje, zo'n krantje van de luchtvaartmaatschappij. Allemaal propaganda om je te verleiden om iets te kopen, omdat je toch niks te doen hebt. En daar kijk je dan door en dat heb je al uitvoerd voordat je opgestegen bent, toch niet? En wat moet je dan weer? Wat een ellende. Maar goed. Of het lichaam van de heer aan verderf onderhevig geweest in die dag in het graf. Ja, ik denk het wel, niet dat het daar iets mee te maken heeft. Maar het heeft geen uitwerking gehad, hij is opgestaan uit de dood en daar gaat het maar om. Hè? Dat is de betekenis van de uitdrukking hier. Hij kwam niet in de dood in de zin van dat hij daar ophield te bestaan of wie zelfs of in een eeuwig oordeel terecht kwam of hoe je dat dan maar noemen wil. Het idee is gewoon, hij zou uit de dood opstaan en wat er daarvoor ook gebeurde maakt heus niks uit. En dus, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult u heilige geven om verderving te zien. Vers 28, gij hebt mij de wegen, het pad, staat er in Psalm 16, dacht ik. Vers 11, laatste vers, gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Het is daar in de toekomende tijd vertaald. Ik wijs er maar op dat iets als toekomende tijd in het Hebreeuws helemaal niet bestaat. Dus in welke tijd men de vertaling plaatst, ja, dat is een gok. En omdat het een gok is, dat zei die chirurg ook, hè? Ja, goed. Ja, blijft een gok. Maar goed. Maar hoe men het, omdat het giswerk is, hoe je dat dan interpreteren moet, hebben de vertalers wat afspraken gemaakt. Als de zin zus en zo gebouwd is, dan vertalen ze het binnen toekomende tijd. Als dit woord aan het begin van de zin staat, wordt het weer verleden tijd. En weet je, moet je er niks van aantrekken. In de psalm is vertaald met toekomende tijd. Dus gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Maar in het Grieks van het Nieuwe Testament staat er gewoon, gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Wat is de weg des levens? Dat is niet de levende weg, maar de weg naar het leven uiteraard. Hè? Kijk, wat hier gewoon staat, is dat bij wijze van spreken de dood wel een zwart duister gat is. Maar je moet weten waar het lichtknopje zit, of nog beter, je moet weten waar de deur is om er weer uit te gaan. En dat is de weg des levens, het is heel simpel. Ik weet wel, het is plechtige taal, en ik zeg het helemaal niet plechtig, maar het is zo simpel als wat. Waar is de uitgang? Nou, die was er niet, althans die was onvindbaar. Maar God heeft er wel een gemaakt en ook gezegd hoe je er komt. Hè? En dat geldt niet alleen voor de Heer Jezus, maar dat geldt voor David persoonlijk trouwens ook. En voor al die oud-testamentische gelovigen ook. En voor ons ook, alleen het is voor ons eigenlijk niet van belang. Omdat als wij gelovigen zijn, hebben we die weg al lang gevonden, zijn we er al lang uit. De weg des levens is gewoon die van geloof. Johannes 1, wat het maar was, vers 12 of zo, hè. Zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in zijn naam geloven, heeft hij recht en macht gegeven, voor zover het anders is, recht, macht gegeven, om kind van God te worden en dus om eeuwig leven te ontvangen, want men moet uit God geboren worden, dan wel wedergeboren worden. Nog steeds Johannes 1 en eventueel Johannes 3, voor het gemak. De weg des levens is die van geloof. Zin. En in de praktijk is het dus de opstanding uit de dood waaraan men door geloof deel krijgt, vroeg of laat. Wij, wat ons privé betreft, heel vroeg, want we waren zelfs nog niet overleden. Toen kennen we die weg al en zijn hem al gegaan. Oud-testamentische gelovigen zijn daar nog steeds en zullen opstaan op de jongste dag, zo ligt het ongeveer. Hè? Maar het beginsel blijft gelijk, gewoon op grond van geloof. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, staat op vele andere plaatsen, dat wil zeggen in vele andere psalmen ook hoor, woorden van die strekking. Gij hebt mij de poort des levens geopend, of zoiets, psalm 118. En los daarvan is het natuurlijk ook een fraaie die van Johannes 10. Over die goede herder, die gaat door de deur in. Niet uit, maar in. Dat maakt niks uit, dat gaat gewoon door de deur. En dan ga je uit en in natuurlijk. Maar daar staat, hij gaat door de deur in, want hem, voor hem, dat is de naam van, hem doet de deurwachter open.
Hij is ook de deur.
Dat is de volgende fase, maar dat is met alle symboliek zo natuurlijk. Maar goed. Maar hij is in eerste plaats door de deur gegaan. Welke deur? De deur een nieuwe schepping in. De deur naar het nieuwe verbond. Maar dat is inderdaad opstanding uit de dood. En voor mijn part de dood en opstanding. Maar in dit schriftgedeelte gaat het natuurlijk specifiek om opstanding. En als de Heer zegt, ik ben de deur, is dat dus ook precies hetzelfde als ik ben de opstanding en het leven. En waar leidt de deur naartoe? Wel, niemand komt tot de Vader dan door mij, zei hij erachteraan. Dat is ook Johannes, maar dan weer hoofdstuk 14. Dus gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen. Als men dood is, is men leeg namelijk. Gij zult, dat is leven eruit. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Door uw aangezicht. Voor uw aangezicht zal ook wel zo wezen. Maar door uw aangezicht. David zegt, maar het is de Heer Jezus die zegt, dat hij vervuld zal worden met blijdschap als hij God, zijn hemelse Vader, zal ontmoeten. En voor hem zal staan. En dat is ook gebeurd. En even vooruitlopend. En wat zei toen de Vader tegen Jezus die zojuist was opgewekt uit de dood? Toen zei hij, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En wat zei hij toen? De zoon? Die bedoel ik, ja. En kijk of die komt. Hij zei toen, zie, hier ben ik. In het begin des boeks is van mij geschreven, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Ja, Psalm 40 en daarna Hebreeën 10, waar het aangehaald wordt. En ik haal het aan om ook even te stellen dat die uitspraak niet van toepassing is op de menswording van de Heer Jezus. En dan zegt hij, ja, maar toen kwam hij toch om Gods wil te doen. Dan zeg ik, ja wel, maar daar had ik het niet over. Natuurlijk kwam hij om Gods wil te doen, maar de vraag is of Psalm 40 daarover spreekt. En het antwoord is nee, Psalm 40 spreekt eveneens, lees het maar na, over de opstanding van Christus en zijn positie sindsdien. Toen stond hij daar, hier ben ik om uw wil te doen. Dat had hij al gedaan en nu opnieuw. Zie? En toen werd er weer wat tot hem gezegd. Hetzelfde, maar nou een alternatief. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal, of eigenlijk opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En volgens de Hebreeënbrief betekenen al deze uitdrukkingen precies hetzelfde. Gij zijt mijn zoon, zit aan mijn rechterhand. Gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek. Is drie keer hetzelfde. Dus de aanstelling van Christus als eerstgeborene. En zo wordt het van iets meer afstand omschreven. Hij is in zijn opstanding is hij geworden de eerstgeborene aller creaturen en zo verder. Dat was weer Colossense. En bovendien beelddrager Gods. En bovendien werd hij de laatste Adam. Dat is weer een vreemde uitdrukking, maar dat is allemaal op hem van toepassing, ja. En dus werd hij ook eigenlijk Adam. In zekere zin was hij daarmee zelfs de eerste Adam. Alleen moet je het zo niet zeggen, want het wekt verwarring. Maar als Adam degene is die beelddrager Gods was, dan was Christus de eerste. Het punt is, de eerste Adam was het niet. De tweede Adam is beelddrager Gods onder het motto. Dat is weer Hebreeën 10. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Algemeen principe. En in eerste in plaats van toepassing op de Heer zelf natuurlijk. Goed, gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Want hij had zijn loopbaan gelopen tot in de dood. Tot in de uiterste vernedering. Om de vreugde die hem voorgesteld was, Hebreeën 12. Daarom heeft God hem, weer terug naar Filippenzen 2, ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En dat is wat Petrus nu gaat zeggen. Want hij zegt, gij mannenbroeders, gereformeerden avant la lettre, maar dat even te zeggen. Mannenbroeders, hè. Gij mannenbroeders, het is geoorloofd, de vertalers hebben ingevuld, mij, maar dat wekt daarna weer de indruk alsof het alleen hem geoorloofd was, wat het dan ook niet hoeft te betekenen, maar men leest dat er makkelijk in. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is in het algemeen geoorloofd om vrij uit te spreken. Dat was voorheen niet zo. Want toen Petrus een keer zei dat de Heer Jezus de Messias was, toen zei de Heer Jezus, denk erom dat je je mond houdt, hoor. Onder het motto geen ja en geen nee. Dat was voordat de televisie was uitgevonden, dus dat is ook interessant. Of de radio. Maar goed, Deze denk erom dat je er niet over praat. En dat zei je niet één keer, maar bij meerdere gelegenheden. Was ook een goede reden voor. Hij moest het nog wel worden eerst. Dat was een kwestie van tijd, want het kon niet anders. Omdat het geprofeteerd was weer, hè. Omdat het woord Gods het had aangekondigd. Maar wel even de tijd afwachten, uiteraard. Maar sinds de opstanding van Christus, zegt ook Paulus, wordt het evangelie gepredikt aan alle mensen alom. Vrijuit. Omdat het inmiddels gebeurd is, omdat die man die door welke God de aardbodem rechtvaardig zou oordelen, inmiddels ook als zodanig was aangesteld. Zo staat het letterlijk in Handelingen 17. En dus geldt ook hier, het is geoorloofd, vrijuit, vrijmoedig, hetzelfde woord, tot u te spreken over of van de aartsvader, patriarch, vader eerste, de aartsvader, over de patriarch David, dat hij zowel gestorven als begraven is, mocht je je daar druk om maken, maar hij is gestorven en ook inderdaad begraven, en zijn graf, je kan ook lezen want, hè, want zijn graf, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Nu niet meer, overigens, maar men heeft wel een grafmonument opgericht. Aan David. En sommigen denken dat het het graf van David is, maar dat is niet waar, dat weet ook iedereen. Het graf van David weet men niet. Men heeft zelfs geen flauw idee waar het exact geweest moet zijn. Eenvoudig omdat de Romeinen na de verwoesting van Jeruzalem, en dus na handelingen, het gebied van Jeruzalem een soort geëgaliseerd hebben. De heuvels, of wat dan bergen heten, wat lager gemaakt zal ik maar zeggen, en de dalen die ertussen waren opgevuld, zodat je nu wel de namen terugvindt, zo van dit is de berg Sion of zo, en de Sionspoort, maar er is niemand die weet of dat ook echt zo is, en als het echt zo is, is het toeval. En eigenlijk kan het niet zo zijn, want voor zover wij uit de Bijbel weten, lag het Koninklijk Paleis op een heel andere plek. Ja. Dus wat je daar dus nu vindt is eigenlijk fake, hè? Met alle respect, maar men weet het domweg niet. Alleen Tempelplein is redelijk zeker, maar er zijn er zelfs die beweren dat de tempel dan toch op een andere plek gestaan heeft dan waar die rotskoepel staat, Dome of the Rock. Terwijl ook duidelijk moet zijn dat men dat ding speciaal heeft neergezet op de plek waar de tempel gestaan had, bewust. Met opzet om de Joden dwars te zitten uiteraard. Dus de kans is toch groot dat het wel de plek is. Maar zelfs dat is niet aantoonbaar. Dat is heel vaag. We weten ongeveer dat het wel degelijk daar Jeruzalem is. En dat het dal daar ten oosten, dat is Kidrondal. En die berg aan de overkant, dat is inderdaad de Olijfberg. En meer weten we eigenlijk niet. En waar Bethesda lag weten we ook, want ligt er nog. Ze hebben het opgegraven. Sommige dingen. En die, weet die bron ook alweer. En het badwater Siloam. Maar goed, maar daar heb je het mee gehad. Maar een graf is er niet meer. Waarom ook? Er is een levende zoon van David, hoezo een graf? Er is geen graf meer. Huh? Zijn graf is onder ons tot op deze. Was toen zo, met andere woorden, de psalm kan niet over David gaan, zegt Petrus. Namelijk, alzo, dat wil zeggen, omdat hij dan profeet was, hij was namelijk een profeet. Dat weet ook iedereen. Alzo hij dan een profeet was en wist. Let op, hij wist. En dat is niet maar Petrus natuurlijk. Het is de Heilige Geest die door Petrus spreekt. Of anders, op zijn minst de Heilige Geest die hem onderwezen heeft. Hè? En wist, David wist, dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht... Dat staat trouwens in een andere psalm, dus psalm 132. Daar vind je die eedzwering in verband met een zoon van David en een eeuwig koninkrijk. Psalm 132. Hij wist dat God uit de vrucht zijner lenden, voor wat de vlees aangaat, de Christus, de Messias, de Christus verwekken zou om op zijn troon te zetten. Heb je dan? David wist dat zou gebeuren. En dat de Christus, voor het zoveel het vlees aangaat, uit David geboren zou worden. En alleen al die uitdrukking impliceert dus dat er nog een ander aspect zat aan de afstamming of afkomst van de Messias naar het vlees uit David. Maar het suggereert dat hij ook een geestelijke afstamming had. En daar kom je dus inderdaad bij de verwekking van de Heer Jezus door wat we dan gewoon noemen de Heilige Geest, omdat het ook zo in de Bijbel staat. Zie? Maar goed, dat doet niks. Doet niks af aan dat hij naar het vlees uit David zou zijn. Vandaar dat de eerste de beste nieuwtestamentische brief dat meteen ook vermeldt. Namelijk dat de zoon van God naar het vlees is uit het zaad van David. En dat staat er niet voor niks bij. Dat is namelijk niet alleen omdat hij... zoon des mensen moest zijn. Dan had er ook kunnen staan dat hij de erfgenaam was van Adam. Dan was hij zoon des mensen en de Goel eventueel. Maar dat het specifiek staat uit David, dat impliceert automatisch dat hij dus inderdaad zou zitten op de troon van David en dat dus het Davidische koningshuis alsnog hersteld zou worden. Hetgeen ons noopt tot de conclusie dat er dus iets, zoiets als een duizendjarig rijk zou moeten zijn, maakt de mens meteen tot Gilias, zal ik maar zeggen. Zo simpel is dat. Goed, maar dat even terzijde. Voor zover het vlees aangaat, zou de Christus verwekt worden uit David. Om hem op zijn troon te zetten. De Messias zou dus op de troon van David zitten en moet van David afstammen. Dat staat natuurlijk gewoon in 2 Samuel 7. En omdat dat zo is, en omdat David het wist en een profeet was, heeft hij dit voorziende. Dat is hetzelfde als wist. Hij wist het van tevoren. Hij heeft het voorziende als zinner gesproken van de opstanding van die Messias die uit hem zou voortkomen. Hij heeft dus gesproken namens zijn zoon. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel. Peter citeert dus weer Psalm 16. Voor alle duidelijkheid, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Met andere woorden, David is gestorven en zijn vlees heeft verderving gezien. Maar de Heer Jezus is weliswaar gestorven, maar is uit de dood opgestaan. En dus staat er nu weer, deze Jezus heeft God opgewekt en daarover spreken wij. Daarvan zijn wij getuigen. Betekent, wij hebben dit gezien en daarom spreken wij erover. Als een historisch feit en als een juridisch bewezen feit bovendien. En die term wordt herhaald natuurlijk verder vele malen doorheen het boek Handelingen. Want hoewel de Heer zich in zijn opstanding dan niet heeft geopenbaard den volke, heeft hij zich wel degelijk bekendgemaakt aan voldoende mensen om zijn opstanding vast te leggen als een inderdaad historisch en ook juridisch bewezen feit. Met meer dan 500 getuigen voor de rechtbank. Gaat het prima hoor, weet je je zaak. Dat kan niet missen. Dat staat vast, is een historisch feit. Hè? En daar gaat het maar om. Maar de aardigheid is dat Petrus nu in deze uiteenzetting meteen een sleutel geeft tot alle psalmen feitelijk. En eigenlijk tot nog meer dan de psalmen. Maar in ieder geval tot alle psalmen. Want hij zegt gewoon, ja, dat kan die psalmist nog wel geweest zijn. Maar die psalmisten die spraken niet over zichzelf, ze spraken over de Messias. En het maakt alle psalmen feitelijk tot messiaanse psalmen. Dat zijn ze ook. Maar goed, daar moeten we het voor vanavond helaas bij laten. Dat is jammer, want het is natuurlijk een schitterend onderwerp. Oh, jongens. We zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En dat we mochten lezen over onze heiland, die weliswaar kwam in vernedering in deze, op deze aarde en onder ons mensen. En die gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar we danken u dat we hem niet kennen als een historische figuur, maar als iemand die leeft. Als iemand die de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, maar die sindsdien gezeten is aan de rechterhand Gods. En we danken u dat we deze Zoon Gods mogen kennen, deze Messias, deze Verlosser, deze Heiland, in wie en door wie wij eeuwig leven hebben ontvangen en door wie wij geroepen zijn om zelfs te delen in zijn heerlijkheid en in zijn erfenis, omdat wij eerstelingen zijn van die nieuwe scheppingen, van dat nieuwe verbond. Wij danken u voor het woord dat u ons hebt nagelaten, dat ons op zo duidelijke wijze spreekt over u, over uw werk, maar in het bijzonder dan over onze Heiland. Die in onze plaats stond en nog steeds in onze plaats staat en ons vertegenwoordigt bij u. Die ons hoofd is geworden, die onze hoge priester is, die onze overste leidsman is. En aan wie wij ons zouden overgeven, opdat wij als zonen Gods tot heerlijkheid zouden geleid worden. Wij danken u dan dat we dat ook vanavond weer mochten zien. En we vragen u, wees u ons ook dan nabij als we van hier gaan. Wees u met ons en voor alles. Plant u in woord, uw woord in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken, opdat we mogen wandelen in overeenstemming met uw wil en tot eer van uw naam. Amen.